Dit is de podcast
van de Universiteit van Vlaanderen. Live van op het Dogville Festival in Leuven.
Met Koen Filet.
Beste luisteraar van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Er zijn een aantal afleveringen van deze podcast die gaan over mislukken. Mislukken in de wetenschap, in meer bepaald. En wat daar ook het nut van is, je moet maar eens terugkijken op de website van de Universiteit van Vlaanderen, zijn een aantal zeer interessante afleveringen daarover. Mislukken is nuttig in de wetenschap. Vandaag gaan we het hebben over faalangst. Dat is niet alleen een probleem voor academici, dat is een probleem waar heel veel niet-academici ook mee worstelen. En bij mij zit professor Ernst Koster. Dag professor Koster, klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Professor Koster... Klinisch psychologen die houden zich bezig met psychologische problemen, met ziekteachtige fenomenen. Is faalangst van die orde?
Ja, faalangst is een probleem dat heel wat mensen tegenkomen. Bijvoorbeeld in het middelbaar weten we dat ongeveer 15% van de middelbare scholieren wel last kan hebben van faalangst.
Ik dacht dat het meer zou zijn.
Het hangt er een beetje vanaf van welke activiteit je gaat vragen.
Ah, ja, ja.
Dus bijvoorbeeld, sowieso is het wat meer bij meisjes dan bij jongens. Verder is het ook zo dat, met name als het gaat over praten in het publiek, dat dan de cijfers natuurlijk wat naar omhoog gaan.
Ik herinner het mij nog, de spreekbeurt in de middelbare school. Ik ging dood van de zenuwen en nu is het mijn vak. Ik begrijp het niet meer hoe ik er toen zo zenuwachtig van kon worden.
Het kan verkeerd.
Ja, het kan verkeerd.
Het leven, ja. Ja.
Maar is het dan zo, faalangst voor examens, die is typisch, hè? Hangt het samen met niet goed gestudeerd hebben?
Dat is een interessante vraag. De faalangst kan op verschillende manieren een rol spelen. Bij sommige mensen is het zo dat faalangst gaat over sociaal falen. Dus dat is de spreekbeurtenstuk.
Ja.
Bij andere mensen gaat het veel meer over de prestatieangst. Hè? En dan, op het moment dat het gaat dus over een examen waarbij je wilt goed scoren, dan is het vaak een combinatie van de hoeveelheid stress. Hè, op het moment dat je zegt, het is de tweede zit, dit is mijn laatste kans, anders gaat mijn studiebeurs er vandoor. Dan is het stressniveau een heel belangrijk stuk van de hoeveelheid faalangst. Uiteraard, op het moment dat je minder goed gestudeerd hebt, kan het zijn dat je al wat angstiger bent. Dus voor sommige mensen speelt dat een rol. Maar voor andere mensen die een heel grote druk ervaren, is dat misschien niet het meest belangrijke, maar gaat het vooral over, ik heb misschien al eerder eens een blackout gehad tijdens het examen, dus ik heb nu heel veel schrik dat het misschien weer niet gaat lukken.
Ja, zo'n blackout, soms klinkt dat een beetje als een uitvlucht, maar dat kan dus echt dat je een blackout hebt tijdens een examen.
Zeker, dus dat is zeker mogelijk, dat op het moment dat je stressniveaus heel hoog worden, dat mensen eigenlijk zeggen van ik zie de vragen niet meer, ik kan op niks zinnigs niet meer komen. En dat is natuurlijk, op het moment dat je dat één keer hebt meegemaakt, is dat natuurlijk een heel rottig gegeven, waardoor ook je stressniveaus voor nieuwe examens opnieuw erg verhoogd wordt.
Het is een soort van vicieuze cirkel.
Ja.
Eens je faalangstig bent geweest en je herinnert je die faalangst van de vorige keer, wordt het alleen maar erger.
Zeker. En wat daarbij interessant is, hè, bij onze afweging van of wij dingen gaan doen, hè, dan hebben we altijd een risico wat we gaan lopen. Als ik als expert ga spreken met mijn collega's, dan kan het zijn dat dat belonend is. Ja. Maar dat kan ook zijn dat zij daar veel meer van weten dan ik. Ja. En dat ze zeggen, dat was een absolute afgang van u, want je bent prof en toch weet je het niet zo goed als wij. Dus bij elk van onze beslissingen of we iets gaan doen of dat we iets gaan vermijden, gaan we telkens moeten nagaan van wat is het risico, wat is de beloning en wat is het risico dat we zullen falen. En dus op het moment dat ik in eerdere situaties heb meegemaakt dat ik ergens gefaald heb, dan gaat de kans die ik in mijn hoofd zie dat het hier goed gaat aflopen natuurlijk een pak minder zijn.
Ja.
Waardoor ik dus in nieuwe situaties minder geneigd zal zijn om die situaties opnieuw te gaan benaderen.
En je kan dat niet goed maken in je hoofd door te denken aan de keren dat het wel goed is gelopen. Dat streept die faalangstige momenten niet uit.
Nu, het goede is dat er natuurlijk uiteraard manieren zijn om jezelf ook terug te motiveren om op het moment dat je iets gedaan hebt waarin je het gevoel hebt, ik heb hier gefaald, om jezelf weer terug aan de startmeet te krijgen en het opnieuw te proberen.
Het verhaal van iemand die een auto-ongeval meemaakt. En het slechtste wat je kan doen is een aantal weken niet meer in die auto komen. Maar je moet erdoor.
Ja, dat is correct. Of een ander voorbeeld. Hè, is wat je soms ziet bij ondernemers. Hè, de grootste angst van een beginnend ondernemer is... Oei, ik hoop toch dat mijn zaak maar nooit failliet gaat. Ja. Waarbij het voor een aantal mensen zo is dat op het moment dat ze dat meemaken... dat ze ook zeggen, ja... Eigenlijk kan ik dat wel baas en ik heb dat virus van het ondernemen wel te pakken. En mensen kunnen dan soms toch, ondanks die faalervaring, zichzelf terug motiveren om terug opnieuw het risico te gaan.
U heeft voorbeelden gegeven, ondernemers, academici, professoren die faalangstig zijn. Dat zijn succesvolle mensen die bewezen hebben dat ze capaciteiten hebben, dat ze een zekere vorm van intelligentie hebben. Dat zijn geen factoren die de faalangst minder groot maken, blijkbaar.
Nu, dat is een bijzonder interessante vraag, omdat we eigenlijk weten dat in academische settings dat er zoiets leeft als wat we noemen het impostersyndroom. En dat is iets wat leeft bij doctoraatstudenten, maar zeker ook bij postdocs en bij proffen. Zelfs proffen die zich misschien al heel aardig bewezen hebben. Wat is daar het gegeven? Daar is dat het gevoel dat mensen die natuurlijk heel goed kunnen studeren, die gaan misschien in de wetenschap gaan werken. Maar op het moment dat je als doctoraatstudent start in de wetenschap, dan ben je in één keer niet meer de slimste van de klas.
Oh ja.
Maar dan ben je omringd door mensen die veel verstand hebben van alles. Die staan ook een stuk verder dan jij misschien. Waardoor je continu gaat beginnen denken, oh, die weet alles beter. Ik sta nog maar nergens. En ik heb dus eigenlijk het gevoel dat ik hier rondloop, ja... dat ik hier eigenlijk niet op mijn plek ben, want iedereen anders is hier slimmer dan ik.
De imposter, dat betekent, ik doe maar alsof ik klinisch psycholoog ben, om maar iets te...
Bijvoorbeeld, waarbij op het moment dat, als het gaat over klinisch psycholoog zijn, en je gaat met mensen werken in complexe situaties, met moeilijke levensomstandigheden, dat het dus daar ook heel regelmatig wel voorkomt, dat als mensen een vraag stellen, dat je zegt, ja... Oei, daar ga ik zelf ook wel even over moeten nadenken. En ik weet daar zeker niet alles. Hè? Ook op het moment dat je hoogleraar bent. Dat maakt er eigenlijk niet zoveel in uit. Ja. Dus ook professoren, ook zij worden omringd door heel veel heel verstandige vakgenoten. Waarbij er altijd iemand meer succesvol, meer publiceert, meer beurzen krijgt dan jij. Waardoor je kunt zeggen, ja, eigenlijk ben ik toch maar een kleine garnaal.
Als ik daarop doordenk, dat heeft ermee te maken dat de lat ook hoger wordt gelegd. Hè?
Absoluut.
Dus als ik daarop doordenk... dan zou het zelfs zo kunnen zijn dat hoe succesvoller je bent, hoe groter het risico wordt dat je faalangstig zou kunnen reageren.
Bijvoorbeeld, mijn schoonvader heeft ooit gezegd, word nooit ergens expert in, want dan verwacht iedereen dat je dus alles weet.
De kleinste vergissing is rampzalig.
Absoluut. Dus inderdaad, de lat naar omhoog leggen is geen gouden recept om minder faalangstig te worden. Uiteraard... veel zaken doen en van jezelf leren dat je in verschillende situaties je plan kan trekken. Dat je jezelf ook blootstelt aan situaties, waardoor je... ik zal een voorbeeld van mezelf geven. Hè, als ik nu lesgeef aan honderden studenten, dan had ik nooit moeten vragen aan mijn 20-jarige zelf. Die had gezegd, nee, bedankt. Terwijl op het moment dat je daar meer aan blootstelt en dat loopt niet valikant af... leer je ook iets over jezelf in die situaties, waardoor je ook wel wat meer vertrouwen opdoet... om die situaties aan te gaan. Dus het is een continue balans tussen wat zijn de risico's... en welke competenties leer je daar en wat zie je daar als beloning.
Ja. Ik denk dat heel veel mensen af en toe wel last hebben of hebben gehad van faalangst. Maar in uw praktijk neem ik aan dat u... Ik weet niet of u over patiënten spreekt, maar dat er mensen... passeren waarbij het echt problematisch wordt, die faalangst. Dat het functioneren in de samenleving vrijwel onmogelijk wordt.
Zeker. Daar is het zo dat faalangst is geen stoornis apart binnen bijvoorbeeld een DSM.
Dat is het telefoonboek van alle psychologische problemen, psychiatrische problemen.
Helemaal correct.
Ja.
Dus daar wordt dat niet apart erkend als entiteit.
Ah, nee.
Daar is vaak, wanneer het echt problematisch wordt, kan faalangst een onderdeel zijn van eerder sociale angstklachten. Of soms gegeneraliseerde angstklachten. Mensen die zich in heel veel situaties gemakkelijk snel zorgen maken over van alles en nog wat. Maar daar kunnen mensen inderdaad op een manier tegenaan lopen dat iets van klinisch psychologische hulpverlening echt wel een zinnige stap kan zijn.
Het is heel moeilijk om dat om je daarin in te leven als je dat niet kent. Maar het werd mij duidelijk toen ik er gisteren over zat na te denken, als het gaat over hoogtevrees. Mm-hmm. Over een plank, we hebben het gezien in Kamp Waas, over die poetrel lopen, een balkje van 12 centimeter breed op grote hoogte over een ravijn. Ja, leg hier een balkje van 12 centimeter breed en ik dans erover.
Juist.
Maar op een ravijn, hetzelfde balkje, en je blokkeert volledig, hè? Is het daarmee te vergelijken, die faalangst?
Dus zeker in heel wat contexten, bijvoorbeeld als het gaat over presentaties geven, ja, dan is blokkeren een van de meest erge dingen die mensen zich voor de geest halen dat hen zal overkomen.
En blokkeren, dat is dan dingen die in een andere situatie volkomen natuurlijk en vlot verlopen, lukken echt niet meer.
Correct, ja. En dan is het wel interessant, dus ik wil daar gerust ook wel wat vertellen over hoe we daar dan mee aan de slag gaan. Ja. Op het moment dat, stel dat je dus heel veel schrik hebt voor presentaties te geven en je zegt, ja, ik geef vaak presentaties voor een raad van bestuur, waarbij als ik iets doms zeg, ja, dan val ik helemaal door de mand. En dus probeer ik dat zoveel mogelijk te vermijden. Kan het zijn dat ik iets anxiolytica pak, een pilletje tegen de angst van tevoren, om het maar door te geraken. Wat we dan heel vaak gaan doen, is eigenlijk dat blokkeren gebeurt onder heel veel stress.
Ja.
En wat wij mensen dan vaak gaan oefenen, is om diezelfde situaties een stukje de baas te kunnen, om al presentaties te geven, als we al die stress een beetje gaan opzoeken. Dus voor veel mensen is de stress in die context, in die sociale situatie, is eigenlijk de grote vijand. Want dan zeggen ze, oh nee, ik ga weer nerveus zijn. Ze gaan zien dat mijn vingers trillen. Dus ik mag dat niet tonen. Mm-hmm. En dit gaat hier helemaal fout. Wat we dan gaan doen, is eigenlijk mensen hun verhaal leren doen, waarbij we hen, als ze graag koffie drinken, wat te veel koffie geven, of een Red Bull. We een tiental kniebuigoefeningen doen, waardoor ze misschien wat buiten adem zijn. En waarbij eigenlijk dus die stressomstandigheden,
in slechte omstandigheden laten. Ja,
al wat gaat nabootsen.
Ja, ja.
Zodat mensen eigenlijk leren van, eigenlijk kan ik deze presentatie geven, zelfs al heb ik wel redelijk wat stress. Hè? Omdat je het eigenlijk al onder condities hebt geoefend, die al heel analoog waren, waarbij ook je lijf van allerlei aan vervelende signalen aan het geven was. Maar waarbij je zegt, en toch heb ik dan tijdens die oefensessies die presentaties kunnen geven. Dus ik weet dat ik het eigenlijk een stukje wel zal kunnen.
Ja, en krijg je iedereen uit zijn faalangst op die manier, of zijn er hopeloze gevallen?
Het ding is van, voor sommige mensen is de sociale angst veel moeilijker. En ze hebben echt wel meer therapie nodig om zichzelf tot dat punt te krijgen, ja, om daarmee te gaan oefenen. Vaak zien we wel dat eens mensen op dat punt komen dat er mee geoefend kan worden, dan zijn eigenlijk de behandelingen die we hebben rond angst, zijn eigenlijk behoorlijk effectief.
Okay.
Dus de behandelingen van angst binnen de klinisch psychologische praktijk is typisch een van de dingen waar de succesratio's wat groter liggen dan bij sommige andere vormen van problemen.
Oh, u klinkt zeer zeker van uw stuk. Helemaal niet faalangstig wat dat betreft.
op dat vlak betreft, nee.
Oké. Okay. Professor Koster, dank je wel.
Graag gedaan.